Goedenavond, broeders en zusters. Ja, ik sluit me helemaal bij de broeder, woorden van de broeder aan dat we dankbaar mogen zijn dat we hier samen zijn en dat we samen ook Gods woord kunnen lezen en mogen lezen en daar toch ook weer een stukje meer van mogen leren ontdekken. We doen dat dit seizoen aan de hand van de Filippenzenbrief, de gezindheid van Christus. Nou zag ik dat we nog drie avonden, inclusief vanavond, nog drie avonden hebben. Dus maart, april en mei. En dan is dit seizoen voorbij. Daar hebben we wel, moeten we wel een beetje opschieten, zeg maar, om de hele brief nog te doen. Maar dat gaan we toch proberen, broeders en zusters. Vorige keer hebben we het een en ander gelezen vanuit Filippenzen 2, maar nog niet het hele hoofdstuk. We willen dat dan vanavond wel gaan doen en ik stel voor dat we dat eerst lezen, Filippenzen 2, en dan beginnen we bij vers 5. En dan lezen we gewoon tot het einde van het hoofdstuk door, vers 30. Dus Filippenzen 2, vers 5 tot 30. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen en u verblijdt zich ook daarover, verblijd u dan met mij. En ik hoop in de Heer Jezus, Timotheus spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid, die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen, want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. Omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet, en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere. Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Nou, tot zover. Ja, wat dat laatste deel, daar wil ik eigenlijk even mee beginnen, vers 19 tot en met 30. Want ja, daar staan op zich niet zoveel dingen in dat je zegt van, nou, dat zijn hele baanbrekende zaken die hij noemt. Het zijn meer wat praktische zaken met betrekking tot Timotheus en Epafroditus. Deze Timotheus is natuurlijk dezelfde persoon als waar we net ook wat uitgelezen hebben in de inleiding uit 2 Timotheus. En Epafroditus, ja, die kennen we eigenlijk verder niet, behalve dan dat hij hier genoemd wordt en ook in het laatste hoofdstuk van deze brief. En daar komt hij naar voren. Je ziet dat Paulus in ieder geval een paar plannen heeft. En het ene plan dat betreft Timotheus. En daarover lees je in vers 19 tot 23. En dan gaat dat over het feit dat hij Timotheus wil sturen. Die is er dus nog niet. Sterker nog, Timotheus was betrokken bij het schrijven van deze brief. Want je kunt in Filippenzen 1 vers 1 lezen dat Paulus en Timotheus als dienstknechten van Jezus Christus aan al de heiligen in Christus Jezus schreven. Dus Timotheus die was daar bij Paulus. Nou, we hebben in de al afgelopen avonden wel gezien, dat is in ieder geval wel een keer naar voren gekomen, dat Paulus dit alles schrijft vanuit zijn gevangenschap in Rome. We noemen dat dan de eerste gevangenschap, omdat hij daaruit vrijkomt, of vrij is gekomen. Vanuit dat moment, of op dat moment, schrijft hij dit. En ja, het is waarschijnlijk zo dat hij de Filippense brief aan het einde van die gevangenschap schreef. En dat heeft te maken met wat hij hier schrijft in vers 24. Daar zegt hij, maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. Dus hij had daar, hij had goede moed wat dat betreft. Hij zag het allemaal wel zitten. Ik denk dat ik naar jullie toe kom. Maar goed, voor zover dat nog niet het geval was, wilde hij toch eerst nog Timotheus sturen. En Timotheus moest dan naar de Filippenzen. Hij zou dan zelf later gaan. En dat is ook de reden waarom we aannemen dat Paulus deze brief aan het einde van die eerste gevangenschap in Rome heeft geschreven. En eerder in die gevangenschap heeft hij dan de Efeze en de Filippense brief en de Efeze en de Colossense brief en de brief aan Filemon geschreven. Hij heeft het echter ook nog over Epafroditus. En daaruit blijkt, als je leest wat hij daarover schrijft, vanaf vers 25 is dat. Daaruit blijkt dat Epafroditus al gestuurd is, al weggezonden is. En Epafroditus, dat blijkt dus ook degene te zijn die de ondersteuning vanuit Filippi aan Paulus gebracht heeft. Hij zegt over Epafroditus aan het eind van vers 25, hij was is een dienaar in wat ik nodig had. En hij schrijft ook over hem in het 30ste vers, om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. Dat aanvullen. En als je nog even naar hoofdstuk 4 bladert, vers 18. Dan schrijft Paulus daar, maar ik heb alles ontvangen, ik heb overvloed, ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. Dus Epafroditus, die had een speciale taak vanuit de gemeente in Filippi. Hij wordt in vers 25 ook genoemd mijn broeder door Paulus. Mijn broeder, mijn medearbeider en medestrijder. En hij zegt bovendien, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. En dat woordje gezant, dat hier staat, dat is het woord dat wij verder eigenlijk altijd in de Bijbel tegenkomen als apostel. Dus een apostel, dat is een gezant. Zo kun je het ook zeggen. En een gezant is een apostel. Iemand die gezonden wordt. In het geval van de apostel Paulus, hij is gezonden door de Heere zelf. Nou, in het geval van Epafroditus, dat was een apostel die gezonden was door een gemeente. Namelijk de gelovigen in Filippi. En daar hadden ze een inzameling gedaan en die brachten ze naar Paulus toe door de hand van Epafroditus. Nou, wat Epafroditus betreft, daarover schrijft Paulus in vers 25 dus, ik heb het nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen. Dus daar kun je het opmaken dat hij dat al gedaan heeft. En ja, weet je, het komt er eigenlijk op neer dat die brief aan de Filippenzen, dat die ook door Epafroditus naar alle waarschijnlijkheid overgebracht is. Dus Paulus heeft Epafroditus naar hen toegestuurd, maar tegelijkertijd met die brief aan de Filippenzen. En zo is die brief daar ook terechtgekomen. Nou, de reden waarom Paulus hem gestuurd heeft, ja, dat heeft ongetwijfeld met de brief te maken natuurlijk, maar vooral ook wat er in vers 26 staat, omdat hij vurig naar u verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Dus de Filippenzen die hadden gehoord op de een of andere manier dat Epafroditus ziek was. Alleen, ja, weet je, kijk, wij leven natuurlijk in een tijd waarin communicatie geen enkel probleem is. Dan zit je rustig, ja, op je mobieltje te beeldbellen met iemand, aan de andere kant van de wereld. En dat kan allemaal net zo makkelijk en soms dan weet iemand al voor een ander dat hij ziek wordt, voordat die persoon zelf weet, bij wijze van spreken. Nou, dat was toen natuurlijk niet zo. Epafroditus die kon de Filippenzen niet even appen van, jongens, doe maar rustig aan en wees maar niet bang, het gaat weer goed met me. Nee. Dus hij was eigenlijk in grote angst vanwege de nood die er bij de Filippenzen was ten aanzien van hem. Want zij dachten, hij is ziek. En later schrijft Paulus ook in vers 30 dat hij ziek was vanwege het werk van Christus tot dicht bij de dood. Dus het is inderdaad wel een reden geweest dat die Filippenzen daar benauwd over waren. Paulus zegt het ook in vers 27, hij is inderdaad ook ziek geweest en ook daar zegt hij, dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Ja, want Paulus omschrijft deze Epafroditus als een broeder, een medearbeider en een medestrijder. Dus zou die sterven, ja, dan was dat voor Paulus zeg maar een zwaar verlies om te moeten lijden. Nou, gelukkig voor hun is dat allemaal niet zo gegaan en is hij goed en wel in Filippi aangekomen en hebben de Filippenzen dit kunnen lezen. En kwam het allemaal weer goed. De zending van Timotheus en het bezoek van Epafroditus. We gaan even terug naar het vijfde vers van dit hoofdstuk. Want vorige keer, toen hebben we daar ook bij stilgestaan. En een beetje meer de wat grotere lijnen van dat gedeelte gelezen. En vooral hebben we ons min of meer beperkt tot de vernedering van de Heer Jezus Christus. Als we daar nog even beginnen te lezen, vers 5, daar schrijft Paulus, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zich ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Daar zie je in ieder geval iets in van de grote lijn van de vernedering van de Heer Jezus Christus. Er was aan het eind vorige keer nog even een vraag daarover, met name over het zesde vers. Daar staat namelijk in de HSV-vertaling die, terwijl hij in de gestalte van God was. En eigenlijk hebben alle andere vertalingen, die hebben allemaal in de gestalte van God zijnde. Als een tegenwoordige tijd. En zo wordt dat daar dan beschreven. En in feite staat alles in de tegenwoordige tijd in dit gedeelte, behalve één ding. Er staat, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus is, die, terwijl hij in de gestalte van God zijnde, en nou komt het niet als roof beschouwde. En dat is de verleden tijd. Om aan God gelijk te zijn. Hij heeft zich ontledigd. De gestalte van de slaaf aangenomen en aan de mensen gelijk geworden. Nou, als je dat wat er in vers 7 en 8 staat over de vernedering van de Heer Jezus. Vers 6, daar gaat het over de gestalte van God en goden gelijk. Vanaf vers 7 wordt de vernedering beschreven. Dan ja, kun je daar 7 verschillende onderdeeltjes van lezen. Moet maar eens kijken, het eerste wat er genoemd wordt, dat is in vers 7, dat hij ontledigd is. Zijn ontlediging. Het tweede, dat is dat hij de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Het derde, hij is aan de mensen gelijk geworden. Het vierde, in gedaante als een mens bevonden. Kom je bij het vijfde terecht, heeft hij zichzelf vernederd. En dan het zesde, hij is gehoorzaam geworden tot de dood. En het zevende, en dat is letterlijk het ultieme, de kruisdood. En zo is de Heer Jezus Christus vernederd. Deze 7 punten, eigenlijk draait het daarin om de vernedering en de gehoorzaamheid tot de dood. En let er wel op, Paulus zegt daar uiteindelijk bij, ja, de kruisdood. Wat dat betreft, je kunt natuurlijk van alles zeggen over de Heer Jezus, maar er wordt in ieder geval 1 ding ook over de Heer gezegd. En dat zijn woorden uit zijn eigen mond, dat hij zegt van ik heb macht mijn leven af te leggen en ik heb macht om het weer op te nemen. Dat is dus even bekeken vanuit de kant van de Heer Jezus. Want wij lezen natuurlijk ook in de Bijbel dat de Heer Jezus vermoord is aan het kruis op Golgotha. En dat wordt ook door Petrus bijvoorbeeld tegen zijn volksgenoten ook gewoon gezegd. Jullie zijn moordenaars, verraders en moordenaars van de Zoon van God. Dus daar heb je de menselijke kant. Maar als je het vanaf de kant van de Heer Jezus bekijkt, moet je zeggen van hij had macht zijn leven af te leggen. En we weten ook allemaal dat de Heer Jezus, toen het zover was, dat hij tegen de Vader riep van in uw handen beveel ik mijn geest. Dus daar zie je dat echt, dat letterlijke afleggen van het leven, dat hij dat zelf gedaan heeft. En daarom is het zo belangrijk om op te merken dat hier staat aan het eind van vers 8, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, maar dat er dan ook bij staat, de kruisdood. Want als we het hebben over de kruisdood, dan hebben we het dus uiteindelijk over die periode dat de Heer Jezus aan het kruis hing, 6 uur lang, notabene, en aan het einde daarvan zegt hij, in uw handen beveel ik mijn geest. En daar vond dus de kruisdood plaats. En zo wilde hij het dus ook. Kijk, als de Heer Jezus macht had zijn leven af te leggen en het weer op te nemen, dan had hij het ook ruim voor zijn kruisiging kunnen doen. Nou was er ook geen kruisiging geweest trouwens. Maar dan had hij, even heel menselijk gezegd van nou, daar zie ik enorm tegenop, dus dat doe ik maar niet, dan ga ik nu alvast dood. Weet je wel? Ja, een beetje gekke voorstelling van zaken, snap ik wel. Maar dus, daarom staat het er zo. Hij is gehoorzaam tot de dood. Ja, de kruisdood. Zodat we erbij bepaald worden wat voor dood de Heer Jezus ondergaan heeft. En dat pas op dat moment ook het complete werk volbracht was. Niet eerder. Dus het werk van lijden, dat kwam tot een einde op het moment dat het ook echt volbracht was. Dat betekent het namelijk, het is tot een einde gekomen. Als je even een paar bladzijden terugbladert naar de Galatenbrief, Galaten hoofdstuk 3, daar staat ook iets over het kruis, of eigenlijk staat er iets meer over het hout. Daar staat in het 13e vers, Galaten 3 vers 13, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Als je dan in Filippenzen 2 leest dat de Heer Jezus gehoorzaam was tot de dood, de kruisdood, en dat kruis, dat was in ieder geval van hout, en daar heeft dat hout ook mee te maken wat er in Galaten 3 staat. Dan betekent dat hij zo ver ging in zijn lijden dat hij notabene zou blijken de vervloekte te zijn. En op die manier ja, het heilswerk te volbrengen. Dus het gaat in deze verse, het gaat van boven naar beneden. We lezen in vers 9 over de bovenmate verhoging van Christus. Nou, dan is natuurlijk ook in één oogopslag duidelijk dat er dus ook sprake is van een bovenmate vernedering. Een bovenmate verhoging en een bovenmate vernedering. In de NBG-vertaling staat dan in plaats van bovenmate, staat uitermate. Het is in ieder geval om maar aan te geven hoe groots en ver dat gegaan is. Dus de Heer Jezus, die is in ieder geval uitermate of bovenmate vernederd. En die vernedering, ja, dat was onderdeel van zijn gehoorzaamheid aan de Heere. En die gehoorzaamheid, ja, dat was uiteindelijk zichtbaar geworden aan het kruis, de kruisdood. En daar pas, toen hij het verlossingswerk op zich genomen had, toen zijn bloed gevloeid had, toen hij dus gekruisigd was, daar pas, daar is dat werk afgerond. Daar is het verlossingswerk van onze heiland compleet. De dood, ja, de kruisdood. Nou, en daar houdt het eigenlijk op, wat betreft de neergaande lijn. Want dan zie je vervolgens, in vers 9, dat het juist ook weer omhoog gaat. Er is sprake van een neergaande lijn, bovenmate vernedering, maar er is ook sprake van een opgaande lijn, een bovenmate verhoging. En dat wordt ook letterlijk zo genoemd in vers 9. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Nou, en waar blijkt dat dan uit? Nou, dan gaat Paulus een rijtje noemen en dat kun je ook weer onderverdelen in 7 verschillende, nou niet verschillende, maar 7 punten. Het eerste wat hij zegt is, hij heeft hem, aan het eind van vers 9, hij heeft hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat, zo gaat het dan verder, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie. Dat is het tweede. Het derde is van hen die in de hemel. Het vierde van hen die op de aarde. En het vijfde van hen die onder de aarde zijn. En dan gaat vers 11 verder. En elke tong zou belijden. En dat is het zesde punt. En dan komt het zevende. Dat Jezus Christus Heere is. Hij is de Heere. Je moet het maar eens even op een rijtje zetten. Die 5, of die 7, als je die op een rij zet, dan zie je dat er eerst 2 punten staan met betrekking tot de naam en alle knie zou zich buigen. Dan krijg je die 3 dingen, die 3 zinnen van in de hemel, op de aarde, onder de aarde. En dan krijg je de laatste 2 en die corresponderen weer met die eerste 2. De voorlaatste luidt dat elke tong zou belijden. En de laatste, die gaat weer over de naam. Dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. En dat Jezus Christus Heer is, we moeten daar niet te licht over denken wat hier staat. Dit wil niet zeggen dat de Heer Jezus Christus dus Heer is in de zin van Heer en Meester. Ja, dat is Hij wel, maar bedoel, dat wordt hier niet bedoeld. Maar hier wordt bedoeld dat Hij Heere is. En Heere, dat is hier dan de weergave van wat er in vers 9 staat. De naam boven alle naam. En dat is het mooie. Als je in het Oude Testament kijkt naar de naam boven alle naam, dan kom je bij de naam van God terecht, vanzelfsprekend. De naam Yahweh. En dat is de allerhoogste naam. En dat wordt altijd in ons Oude Testament wordt dat afgedrukt als Heere. Wel met allemaal hoofdletters, maar toch, Heere. Dat verschil in het Nieuwe Testament tussen Heere met hoofdletters, zodat je kunt zien dat de naam van God daar staat, of Heere met kleinletters, dat verschil is er in het Nieuwe Testament niet. Daar moet je het uit de context opmaken. Nou, de context hier, Die is eigenlijk wel heel duidelijk. Want in het eerste puntje van de uitermate verhoging wordt gezegd, hij heeft de naam boven alle naam ontvangen. Nou, die naam is Yahweh. Ik ben. En daarmee was hij terug in de positie waarin hij goden gelijk is. En die naam, ja, die wordt dan aan het einde van dat rijtje van zeven, in vers 11 is dat dan in het tweede stuk, wordt die ook weer vermeld, namelijk dat Jezus Christus Heere is. Ja, en dat alles, hè, dat is tot eer, of tot heerlijkheid van God de Vader. Dus een uitermate verhoging. Letterlijk, als je dat letterlijk zou vertalen, dat uitermate of bovenmate verhoging, dan staat er dat het gaat om een hyperverhoging. Wij kunnen ook wel zeggen een superverhoging. Super betekent dat het overal bovenuit gaat. Maar hyper betekent dat ook. Hè? Sommige mensen zijn hyper en dan zijn ze heel druk. Dus je kunt gewoon druk zijn, maar je kunt ook hyper zijn. Weet je? Dan is het altijd net even wat erger. Of erger? Het hoeft niet erg te zijn. Maar dan is het altijd een overtreffende trap. Hè? Nou, en het mooie is, je kunt in de brieven van Paulus, kun je zeggen dat het daar eigenlijk altijd over de overtreffende trap gaat. Het is altijd net even wat mooier en wat verdergaand en diepgaander dan wat je in de rest van de Bijbel over gelovigen geschreven vindt. He, en dat maakt die brieven zo prachtig. Want je leest daar bijvoorbeeld ook in, ja, he, mooier kan het eigenlijk, of mooier kan het gewoon niet, maar je leest daar ook in dat als het hier nou gaat over de uitermate verhoging van Christus, dat we dan ook mogen denken aan onze eigen uitermate verhoging van Christus. He, want even heel sec bekeken, he, hoe heeft die verhoging plaatsgevonden? Nou, door de Heer Jezus Christus, de Vader heeft dat gedaan, door hem te zetten aan zijn rechterhand. Dit is in feite de beschrijving, een hele uitgebreide, van zeg maar de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. He, het stond al in het Oude Testament, toen is dat al voorzegd. He, Psalm 110, een hele bekende psalm. He, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zegt David dan. De Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand. Nou, en dat is precies wat er vervuld is toen de Heer Jezus zich aan de rechterhand zette van de majesteit in de hemel. Bovenmate verhoogd. En toevallig is het zo dat wij in Nederland hebben wij, als wij aan rechts denken, vooral in het verkeer, dan denken wij aan voorrang. Die mazzel hebben wij dan weer in Nederland. Want er zijn nog steeds landen die hebben dat niet. Die rijden links. Wij rijden rechts en van rechts heeft voorrang en dat soort dingen, weet je wel. Als het gaat om de positie aan de rechterhand van God of van de majesteit, dan duidt dat op de voorrangspositie van de Heer Jezus Christus. En dan kunnen wij dat ook zeg maar makkelijk onthouden. Hij heeft de naam boven alle naam. Als je even met me meebladert naar 1 Kronieken. 1 Kronieken 29. Dan wordt daar ook iets geschreven. En dat speelt zich af, of dat zijn woorden die staan in in het gebed dat David bidt tot de Heere. In verband met het bijeenverzamelen van de materialen voor de tempelbouw. He, want die moest gebouwd worden. En het volk kwam met allerlei gaven voor koning David, nou eigenlijk voor het bouwen van de tempel. Hij bracht dus ook, hij zorgde ervoor dat de middelen er waren en dat ook de materialen er waren. Hij mocht alleen de tempel niet bouwen. Hè? Dat heeft Salomo later gedaan. Maar goed, dan staat daar vanaf vers 10 het dankgebed van David. En daar lezen we een paar versen van. En als je dat leest, dan zal u ook wel opvallen, dan lijkt het op een gegeven moment net alsof je in het Nieuwe Testament zit te lezen. Zo kennen wij die woorden uit het Nieuwe Testament namelijk, herkennen we ze. Er staat in vers 10, toen loofde David de Heere voor de ogen van heel de gemeente. David zei, geloofd zij u, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat moet dat een prachtig tafereel geweest zijn. Dat koning David daar dan zo staat en dat dan bidt. Op deze manier, dat dit zijn woorden zijn. Wat een vorst voor zijn volk. En dan gaat hij verder. Dan zegt hij in vers 11. Van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Nou, dit zijn eigenlijk openbaring woorden. Hè? Want dat rijtje kom je in het boek Openbaring regelmatig tegen. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. De Heer Jezus die leert zijn discipelen het gebed aan, het Onze Vader. En daarin klinkt dat ook, want van u is het koninkrijk en de macht en de heerlijkheid. En hier zegt David, van u, halverwege vers 11, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Het hoofd boven alle dingen. En rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht en u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nou, dat zijn toch prachtige woorden, hè? En vooral wat David zegt, dat de Heer aan het eind van vers 11, dat de Heer zich verheven heeft tot een hoofd boven alle dingen. Dus dat is bekend. Hè? Dat is niet iets wat alleen maar Paulinisch is of zoiets. Nee, David was er al van op de hoogte. En natuurlijk, in het Oude Testament kom je dat op veel meer plekken tegen. Dat de Heer de Allerhoogste is. Maar goed, dat kun je dus ook op zo'n manier beschrijven. Een hoofd boven alles. Hè? Nou, als we nu even weer teruggaan naar het Nieuwe Testament. Even naar de Efezebrief. Dan lees je daar ook het een en ander en dan heeft dat betrekking op de Heer Jezus Christus. Efeze 1. Begin ik in vers 20 te lezen. Over de macht gaat het daar die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. En staat er aan zijn rechterhand zetten in de hemelse gewesten. Nou, daar heb je het, hè. Rechterhand, rechts is voorrang, duidt op de voorrangspositie. En als je voorrang hebt, dat hoef je niet te nemen, maar dat wordt je gegeven, zo schijnt. Als je voorrang hebt, dan mag je als eerste. Dat is het eigenlijk, hè? Dus hij heeft de voorrangspositie, hij zit aan de rechterhand. Dat heeft God gedaan, God, de Vader, heeft de Zoon uit de doden opgewekt en aan zijn rechterhand gezet in de hemelse gewesten. Eigenlijk zou ik ook wel kunnen zeggen, dit is ook een beschrijving van die uitermate verhoging van Christus. Nou, en dan wordt die plek omschreven, de voorrangsplek. En dan staat er, in vers 21, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Dus boven elke naam. Niet alleen in deze wereld of eeuw, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen. Dat is de letterlijke, dat zijn de letterlijke woorden die je in 1 Kronieken 29 ook las. U bent hoofd over alle dingen, over alles. Als hoofd over alle dingen, of alles, gegeven aan de gemeente. Ja, en die gemeente is onlosmakelijk verbonden aan dit hoofd. Die zijn lichaam is de vervulling van hem die alles in allen vervult. En dan konden de niet-Joodse gelovigen uit Efeze Paulus nog vragen van, ja, maar hoe zit dat dan met ons? Nou, dan gaat Paulus verder in hoofdstuk 2, ook u. Dus ook zij hebben daar deel aan. Ik heb al vaker gezegd, dat hele cursieve gedeelte wat er in vers 1 staat, moet je doorstrepen. Want er staat ook u die dood was door de overtreding en zonde. Nou, en waar slaat dat ook u dan op? Dat ook u slaat op het feit dat ook zij deel hebben aan de vervulling van hem die alles in allen vervult. Ook u. Hoezo ook u? Nou, hij vervult ook u. En daar gaat het om in dit gedeelte. Dus ja, we hebben het over de uitermate verhoging van Christus. Maar daarmee hebben we het in feite ook over onze eigen uitermate verhoging. En dat is natuurlijk in geestelijk opzicht, want anders zaten we hier niet. Maar dat is dus wel ja, het nieuwe leven, de nieuwe positie die we in Christus ontvangen hebben. En waar we ja, van dag tot dag ook uit leven mogen. Waar de Heer Jezus Christus teruggeplaatst werd in zijn positie die hij had, daar zijn wij met hem mee geplaatst. Nou, weet je, ik kan er allemaal heel moeilijk over doen natuurlijk, maar op zich zegt Paulus dat ook, hè, gewoon in hoofdstuk 2, in het zesde vers, daar schrijft hij, hij heeft ons met hem opgewekt. Eigenlijk, hij heeft ons mede opgewekt. Dat is één ding. En ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Dus we zijn met Christus opgewekt, zegt vers 6, en met hem in de hemel gezet. Opwekken en in de hemel zetten. Nou, dat is precies wat je leest in vers 20 van hoofdstuk 1. Over de macht die God werkte in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. Dat is één. En het tweede. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dus daar hebben we, ja, daar hebben we deel aan. En dat is ja, onderdeel van de rijkdom die we hebben gekregen in de Heer Jezus Christus. Christus is gesteld in de positie van de Allerhoogste. Want als hij boven alles gesteld is, is hij de Allerhoogste. En ondertussen is hij nog bezig met het onderwerpen van alle dingen. En wat betreft dat werk, die werkzaamheid, zegt Paulus in de Korinthebrief, dan zal hij op een zeker moment, als hem alles onderworpen is, zal hij zichzelf onderwerpen aan de Vader en dan zal God zijn alles in allen. Dat is een geweldig vooruitzicht wat daar beschreven staat. Nou, dan wordt er in de Filippenzenbrief, wordt daar in dat lijstje van de dingen die beschrijven, die die zeven punten beschrijven van de verhoging van de Heer Jezus, wordt twee keer iets gezegd en dat staat in de aanvoegende wijs. En het eerste, dat is wat je leest in vers 10, een beetje halverwege dat vers. Nou, ik kan het gewoon wel even lezen vanaf het begin. Er staat, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, elke knie. En dat zich zou buigen, dat staat in de aanvoegende wijs. Zo heet dat dan in het Nederlands. Nou, dat betekent dat daarmee wordt een wens of een onzekerheid aangeduid. Zo staat het er. En ik kan er ook weinig aan veranderen. En dan staat er in het elfde vers, en elke tong zou belijden. En dat staat ook in die exactezelfde taalkundige vorm. Ook de aanvoegende wijs. Je zou het eigenlijk zo moeten lezen, hè? Als je het ook nog goed vertaalt in de tijdskwestie, tegenwoordig of verleden tijd, maar dan staat er eigenlijk op dat, moet ik even kijken dat ik het wel goed zeg, opdat in de naam van Jezus zich gebogen zou hebben, elke knie, van hen die in de hemel, op de aarde en onder de aarde zijn, en beleden, en elke tong beleden zou hebben, dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Nou, hoe we dat op moeten vatten, dat kunnen we eigenlijk wel vrij gemakkelijk terugvinden in de Bijbel, want er wordt in de Bijbel vaker gesproken over het buigen van alle knie voor de Vader. Nou, het bekendste gedeelte, of tenminste het basisgedeelte daarvoor, dat vinden we in Jesaja 45. En waarschijnlijk, maar ja goed, dat weet je natuurlijk niet helemaal, maar dat moet haast wel, dat Paulus dat daar ook uit overgenomen heeft. Jesaja 45, een prachtig gedeelte, waarin de Heer wijst op zichzelf, maar met name ook het bijzondere van, van wie hij is voor het volk. Vanaf vers 15, daar staat in de HSV boven: de verborgene openbaart zich. Ik ga het niet allemaal lezen, maar wel even een paar dingen. Dat begint daar met te zeggen: voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. Dat is Jesaja 45, vers 15. Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt. De God van Israël, de heiland. Zij allen zullen beschaamd en ook te schande worden. Tezamen zullen ze met smaad weggaan, de makers van afgodsbeelden. Israël echter wordt door de Heer verlost. Een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden voor eeuwig niet. Nooit. Want zo zegt de Heere, die hemel die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij heeft haar gegrondvest. Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest zou zijn. Maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders. En dat gaat hij herhalen, of dat herhaalt hij een paar keer. Ik ben de Heere, staat er, en niemand anders. Aan het eind van vers 19, daar staat: ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat billijk is. Nou, en dan gaat het een stukje verder, en dan heeft dat ook alles te maken met afgodsbeelden en dergelijke. En dan zegt hij in vers 9... Nou, laat ik even vers 21 beginnen. Sorry, niet vers 9 hoor, vers 21. Daar staat: maak bekend en breng naar voren, ja, beraadslaag samen. Wie heeft dit van oudsher doen horen? Wie heeft dat van toen af bekendgemaakt? Ben ik het niet, de Heere? Buiten mij is er geen andere God. Een rechtvaardig God, een heiland. Er is niemand behalve ik. Wend u tot mij. Wordt behouden alle einden der aarde, want ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij mezelf, uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren, dat voor mij elke knie zich zal buigen, elke tong zal zweren. Voorzeker in de Heere, zal men van mij zeggen, zijn rechtvaardige daden en kracht. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. Echter, in de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël. Dus daar wordt over, onder meer ook gesproken over elke knie die zich zal buigen en elke tong die zal zweren. Belijden, ja, zweren. Je ziet wel dat het hier, maar goed, het is ook Jesaja, dat het hier helemaal in de context staat van Gods handelen met zijn volk. Met het volk Israël. En het staat ook in de context van de unieke positie van God ten opzichte van alle afgoden. Hij is degene die het allemaal voorzegd heeft. Hij is degene die de aarde geschapen heeft ter bewoning. En hij is ook degene voor wie werkelijk iedereen zal buigen en zal moeten belijden dat hij de Allerhoogste is. Daar zul je niet omheen kunnen. Als we nog even wat verder terugbladeren naar Psalm 148... Dat is in dit verband ook een mooie aanvulling. Psalm 148. En daar komt vooral het belijden van elke tong komt daarin naar voren. Er staat in vers 1: loof de Heere vanuit de hemel, loof hem in de hoogste plaatsen. Loof hem al zijn engelen, loof hem al zijn legermachten, loof hem zon en maan, tot loof hem alle lichtende sterren, loof hem allerhoogste hemel en water dat boven de hemel is. Laten zij de naam van de Heere loven, want toen hij het gebood, werden zij geschapen. Hij heeft ze vast doen staan voor eeuwig en altijd, hun een orde gegeven die geen van hen zal overtreden. Nou, loof de Heere vanaf de aarde, hè, zegt vers 7. Ik al zeggen, kun je hem even uitzetten, Robert? Oefening? Oefening baart kunst, hè? Het gaat hier in vers 1 dus, loof de Heere vanuit de hemel. En in vers 7 staat, loof de Heere vanaf de aarde. Hè, en dat zijn in ieder geval twee van de drie dingen die in Filippenzen 2 genoemd worden. Uiteindelijk staat er in vers 13, laten zij de naam van de Heere loven, want zijn naam alleen is hoog verheven. Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel. Hij heeft de horen van zijn volk opgeheven, de roem van al zijn gunstelingen, van de Israëlieten, het volk dat nabij hem is. Nou, nou wil ik ook nog eventjes met u naar het boek Openbaring. Openbaring 5. Openbaring 5. En Openbaring 5, dat beschrijft hoe het lam de zegels van de verzegelde boekrol mag openen. Hij is het waard, hè, om het te doen. Nou, dat staat er ook in vers 9. Daar staat, zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Nou, zo gaat dat verder. En dan pakken we de draad even op bij vers 12. Zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde en onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren die zeiden, amen. En de 24 oudsten die wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En nou, het hele boek Openbaring is gericht op de openbaring van de Heer Jezus Christus. En die periode waarin hij zich zal openbaren, die loopt in ieder geval uit op een situatie, hè, waarin het schepsel in hemel, op aarde en onder de aarde, en op de zee staat hier dan ook nog bij, zal zeggen dat aan degene die op de troon is, aan het lam, dat aan hem de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht is. Hij zal geëerd worden voor wie hij is. Kijk, wij kunnen nu heel gemakkelijk zeggen van, ja, ach, ja, de Heer Jezus is het hoofd boven al wat is. He, en dan kunnen we zeggen, want het staat namelijk in de Bijbel. Dus ja, en als het in de Bijbel staat, dan is het goed. He, klaar. Alleen, we zien dat natuurlijk nog niet in de wereld waarin we leven. Integendeel, we zien juist veel meer activiteit van de tegenstander van God dan van God zelf. He, en wij weten ondertussen gewoon van, ach ja, maar ja joh, he, duivel, maak je maar druk en doe maar wat je wil. He. Wij weten toch wel dat de Heer de overwinnaar is over al wat is. He, en hij bovenaan staat. Maar goed, nogmaals, wij zien dat dus nu nog niet. Maar het werkt allemaal toe naar het moment dat Christus zich openbaart. En dan zal wel duidelijk worden dat hij de Allerhoogste is. He, en dan zal inderdaad alle knie zich voor hem buigen moeten. En zal alle tong moeten belijden. U bent Heer. En men komt daar wel achter. Nou, laten we even terugkeren naar Filippenzen 2. Want die woorden, hè, die daar zo staan, vanaf vers 5 tot en met vers 11. Daar staat trouwens boven in mijn Bijbel lofzang op Christus. En dat heeft ermee te maken dat over het algemeen gedacht wordt dat dit een soort lied is geweest vroeger in de tijd dat dit geschreven werd. En ja, daar zou Paulus dan die woorden overgenomen hebben. Ja, ik houd er maar op dat de Heilige Geest Paulus gebruikt heeft om dit op te schrijven. Want ja, dat weet je natuurlijk ook niet helemaal precies. Maar goed, het heeft iets van een lied, vindt men. En dat heeft waarschijnlijk te maken met die punten van vernedering en die punten van verhoging. Weet je, dat er een soort eenheid, een cadans in zitten. Maar ja, dat zie je op zoveel plekken in de Bijbel. En daar wordt het dan weer niet van gevonden dat het een lied is. Nou ja, Paulus schrijft dit in ieder geval. Ik denk ook dat we kunnen vaststellen dat dit het centrale deel is van de Filippenzenbrief, vers 5 tot 11 van hoofdstuk 2. Daarin wordt beschreven wat de gezindheid van Christus is. He, dat is ook ons thema voor deze Bijbelavonden. Die gezindheid van Christus, daarvan mogen we weten, die mogen wij ook hebben. Laat die gezindheid in u zijn, schrijft Paulus. En we zullen de volgende keer ook gaan zien wat dat voor Paulus persoonlijk betekende. Want hij zegt ook in deze brief, volg mij na zoals ik Christus navolg. Nou, Christus navolgen, dat is, heeft te maken met gehoorzaamheid en vernedering. Nou, dat doet Paulus ook, zoals ik Christus navolg. En daar roept hij de gelovigen ook toe op. Dus het is best wel mooi dat we dan uitgerekend in dit gedeelte over die gezindheid van Christus zelf zo uitgebreid lezen. En dat de gezindheid van vernedering en gehoorzaamheid leidt tot de uitermate verhoging boven al wat is door de Heer Jezus Christus. En zo gaat dat. Nou, dan schrijft Paulus in vers 12. Hij schrijft daarom, of zo dan, mijn geliefden. En dat daarom of zo dan, dat sluit aan bij het voorgaande, de gezindheid van Christus. Daarom, schrijft hij dan, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Dus je kunt zeggen, die Filippenzen die waren gewoon al een goed stuk op weg, als het gaat om de gezindheid van gehoorzaamheid en vernedering en gehoorzaamheid. Paulus zegt van, jullie zijn eigenlijk altijd al gehoorzaam geweest. Blijf niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, want hij was er immers niet, anders had hij die brief niet hoeven schrijven. Nu in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. En vrees en beven, schrijft de apostel Paulus hier. Als je dat opzoekt in de Bijbel, dan blijkt, wat het Nieuwe Testament betreft, dat dat een uitdrukking is die alleen Paulus gebruikt. Vrees en beven. Terwijl je aan de ene kant denkt van, nou, met vrees en beven, dat past eigenlijk niet zo bij de genade van God. He, want vrees en beven, dat doet je toch wel heel sterk denken aan dat je angstig bent voor God. Maar goed, je kunt als je de teksten opzoekt waar Paulus over vrezen en beven spreekt, dan kun je ontdekken dat dat niet zozeer op angst slaat, maar meer op eerbied. Weet je, zoals het ook wel in het Oude Testament gaat over de vrezen des Heren. He. Als je vrezen des Heren hebt, of de Heere vreest, als je een God vrezend persoon bent, dan wil dat niet zeggen dat je de hele dag doodsbenauwd vol van angst rondloopt. Maar dan wil dat zeggen dat je de Heere eigenlijk kent zoals hij is. En dat is de allerhoogste. Nou, en daar mag je op zijn minst gesproken wel een beetje vrees voor hebben, zeg maar. In de positieve zin van het woord. Daar mag je werkelijk alle vrees voor hebben. Paulus heeft het over, in dat vers, over het werken, aan het eind van vers 12 is dat, hè, het werken aan je eigen zaligheid met vrees en beven. Nou, dat werken aan je zaligheid, dat woord werken, dat betekent, als je dat letterlijk zou vertalen, betekent het uitwerken. Dus werk uw eigen zaligheid met vrees en beven uit, zo staat het er. He, dus die zaligheid, laat Paulus hier zien, die heb je al. Ik denk eerlijk gezegd dat je hier kunt zien vanuit welke hoek deze Bijbel is vertaald. En dat is vanuit de hoek waarin het niet altijd zeker is dat als je christen bent en je hart aan de Heer hebt gegeven, dat je dan ook behouden bent. En daarom moet er nog gewerkt worden aan je zaligheid. Hè? Dat is nog even een puntje van verbetering, weet je wel. Die zaligheid, daar moeten we nog even wat aan werken. Maar dat is nou net precies niet wat Paulus hier zegt. Dus Paulus zegt, werk uw eigen zaligheid uit met vrees en beven. En als je dan die zin zo leest, dan weet je al meteen, die zaligheid die heb je dus al als gelovige. En de zaligheid zoals het hier staat, ja, dat is hetzelfde als wat Paulus zegt, van dat je door genade zalig bent. Zalig, dat slaat hier niet op gelukzalig, maar zalig, dat slaat hier op behouden zijn. Dus je hebt ook bijbels daarin staat, werk uw eigen behoud uit, met vrees en beven. Maar het is uw eigen behoud, of uw eigen zaligheid. Dus dat heb je, dat is je eigendom. Zoals iemand wel eens gezegd heeft van, ja, als je kunt je tuin alleen bewerken als die van jezelf is. Nou ja, ik vond het nooit zo'n goed voorbeeld, eerlijk gezegd. En dat vind ik eigenlijk nog niet. Maar bewerk uw eigen tuin met vrees en beven. Je kunt niet zomaar aan iets gaan zitten werken wat niet van jou is. En daarom moeten we hier maar de nadruk leggen op die woorden. Het is uw eigen zaligheid en behoud. Dat is jouw eigendom. Dat heb je van God ontvangen. En dat mag je uitwerken met vrezen en beven. Dus in de vrezen des Heren, om maar even die hele oud-testamentische uitdrukking te gebruiken. En dan komt het wonderlijke vers 13. En ik ben toch wel blij dat dat erachteraan komt. Want er staat dan in één keer, want het is God die in u inwerkt. Ik heb het vorige keer ook even hierover gehad, over dat inwerken aan de hand van Colossenzen 1, vers 29. Dat Paulus het heeft over zijn strijd en het lijden dat hij ondergaat. Maar dan zegt hij ook van, ja, dat is niet uit eigen kracht, maar dat is omdat God dat inwerkt in mij. Nou, hier is dat ook, als je het hier ook goed weer zou geven, dan staat er, want het is God die in u inwerkt, zowel het willen als het inwerken naar zijn welbehagen. Dat inwerken hier, dat is, of de inwerking, dat is de vertaling van een woord dat wij kennen als het woord energie. Energie, en ergo, daar komt dat van. In en werken. Energie. Nou, dus dan, we moeten het hebben van de energie van God. Dat scheelt je ook een ongelooflijk hoge energieprijs en zo. Daar hoef je zelf ook helemaal geen energie in te steken, dat krijg je gewoon allemaal van God. Nou, hoe mooi wil je het hebben, hè? Dus God is het die in u inwerkt. Nou, ik lees toch nog even dat gedeelte, of dat vers uit Colossenzen erbij, waar we vorige keer ook bij stilstonden. Colossenzen 1, vers 29. Het is maar twee bladzijden verder. In je analoge Bijbel. Daar staat, daarvoor span ik me ook in en strijd ik. Nou, dan krijg je het idee van Paulus is degene die doet. Maar dan staat erachter, overeenkomstig zijn inwerking die met kracht in mij inwerkt. Dat is het. Dus ja, Paulus die kan gewoon zeggen, ik span mij in. En dan lijkt het alsof hij het doet. Maar vervolgens zegt hij, nee, maar het is God die het doet. God is degene die inwerkt. Nou, en dat, ja, mag voor Paulus gelden, maar dat mag ook voor ons zo gelden. Dat is de manier waarop je eigen zaligheid uitgewerkt wordt. Namelijk dat je je realiseert, dat je beseft, dat je weet dat God het is die het in u inwerkt. Nou, dat wetend is het ook niet zo lastig om te doen wat er in vers 14 staat van Filippenzen 2. Er staat, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u, staat er dan, onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. En zo werkt dat. Wij schijnen blijkbaar als lichten in de wereld. En wij houden daarbij, zegt vers 16, het woord van het leven vast. En zo zit het en zo werken we. Heel mooi wat er staat in vers 14 en 15. Hè, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. En dan staat er opdat u onberispelijk zult zijn. Daar staat een woord zonder blaam. Opdat u oprecht zult zijn. Andere vertalingen hebben onbesmet. En dan staat er zonder, ja, dat je een dubbele agenda hebt eigenlijk. Kinderen van God. En dan staat er smetteloos. Nou, dat is zonder smet. Te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Nou, er wordt in de Bijbel heel wat keren over een verkeerd geslacht gesproken. En daar wordt niet mee bedoeld dat je van jongetje meisje moet worden of zo. Zo'n verkeerd geslacht, weet je wel. Dat, ja, ik moet er gewoon duidelijk in zijn. Nee, maar het gaat hier om een generatie. Dat wordt met dat woordje geslacht hier bedoeld. Generatie, een verkeerd en ontaard geslacht. Petrus, die de Joodse mannen oproept, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht, weet je wel, dat. Die uitdrukking die hier staat, verkeerd en ontaard geslacht, die kom je in het Oude Testament ook een keer tegen. En die wil ik eventjes opzoeken met u, dat is in Deuteronomium 32... Alleen staan er wat andere woorden. Nou, en dat geeft niet, want dan wordt het ons alleen maar wat duidelijker in de omschrijving. In de betekenis ook, wat het inhoudt. Maar er staat in Deuteronomium 32 in vers 5. In de toespraak over het lied van Mozes. Er staat in vers 5. Doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk. Oh, dat is 6. Dan moet ik even goed kijken hoor. Ik moet vers 5 hebben, ja dat is hem. Vers 5. Er staat, zij hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet, een schandvlek. En dan staat er, het is een slinkse en verdorven generatie. Nou, hier staat slinks en verdorven. En in Filippenzen 2 lazen we verkeerd en ontaard. Maar ik lees dit toch even, omdat, u weet wel, het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. Maar als je naar de Griekse vertaling van het Oude Testament kijkt, de Septuagint, staat hier exact dezelfde uitdrukking als de uitdrukking die Paulus in Filippenzen 2 gebruikt. Dat gebeurt verder eigenlijk nooit weer, dat die uitdrukking exact zo herhaald wordt. Nou, dan gaat het in hoofdstuk 32 van Deuteronomium, gaat het, en dat is wel duidelijk, gaat het over het volk van Israël. Vers 30, helemaal bovenaan dat lied van Mozes, dat is nog net het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk. Daar staat, toen sprak Mozes ten aanhoren van heel de gemeente van Israël. Nou, gemeente van Israël, dus ja, meer kunnen we er niet van maken, hè. En dan gaat het over die gemeente van Israël en dan met name de ongelovigen daaronder. En over hen schrijft Mozes, of zegt Mozes in vers 5 dus, ze hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet, een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden? Ja, onwijs volk, dwaas en onwijs volk. En dan vraagt Mozes, is hij niet uw vader? Dit is wel mooi, moet je even aantekening van maken in je Bijbel. Dit is de eerste keer in de Bijbel dat God vader wordt genoemd van het volk Israël. Is hij niet uw vader? Degene die u verworven heeft. Want dat doet een vader. De vader verwerft of brengt voort. De vader is de bron. Vandaar dat er in het Nieuwe Testament staat, er is voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. Nou, en hier gaat het over de Vader die Israël verworven heeft. Dus Een slinkse en verdorven generatie of een slinks en verdorven geslacht. Dezelfde woorden als wat Paulus in Filippenzen 2 schrijft. Ik krijg eerlijk gezegd wel de indruk dat als je deze woorden in Filippenzen 2 leest, dat ze een nog grotere scope lijken te hebben dan wat je in Deuteronomium 32 leest, dat het daar alleen maar om het volk gaat. Maar goed, als we het met elkaar vergelijken, dan moeten we toch in de eerste plaats, denk ik, wel denken aan het onwijze volk. Namelijk het eigen volk van God. Te midden waarvan u schijnt als lichten in de wereld. En daar komt dan de rest van de wereld ook kijken. Nou, en dat schijnen als lichten, nou, dat is prachtig en goed weergegeven hier. Er zijn bijbelvertalingen die hebben staan als lichtende sterren, maar het woord ster, dat staat hier gewoon niet. Het gaat hier echt om lichten. Het schijnen als lichten in de wereld, ja, dat gebeurt, zo schrijft Paulus, door vast te houden aan het woord van het leven. En dat is mij tot roem. Want het is namelijk het gevolg van de bediening van Paulus. Dan blijkt, zegt hij, op de dag van Christus, vers 16 is dat, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. En dan komt vers 17, maar ook al word ik als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen en u verblijdt zich daarover, verblijdt u dan met mij. Ja, je hebt het misschien niet zo 1, 2, 3 door, maar hier geeft Paulus een omschrijving van de uitwerking van de gezindheid van Christus in zijn leven. Want hij heeft het erover dat hij als een plengoffer wordt uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Hij noemt zichzelf daar een plengoffer. En een plengoffer, dat giet je uit, dat is een vloeibaar offer, dat zie je hier ook wel. Maar dat betekent zoveel als ik ben bereid om te sterven. Dat betekent het. Paulus gebruikt het ook nog eens een keer in 2 Timotheüs 4. Dan zegt hij, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. En dat was later dat Paulus dat schreef dan de Filippenzenbrief. Maar je ziet in de Filippenzenbrief dat Paulus de gezindheid heeft, de bereidheid heeft om als het moet te sterven voor God. En hij heeft het over een offer. En we weten van, als het gaat over een offer of een plengoffer, dan dat is iets anders dan een gave of een gift. Paulus had een gave ontvangen. Een gift ontvangen. Zo wordt dat in Filippenzen beschreven. En Paulus beschrijft zelfs aan het eind van de Filippenzenbrief, als hij nog even over die gaven gaat spreken, dat zullen we de laatste avond wel zien. Maar dan zegt hij ook van, ja, ik had het eigenlijk helemaal niet nodig. Wel aardig dat hij het geeft, maar ik had het niet nodig. En waarom niet? Ja, zegt hij, omdat ik geleerd heb met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Dat is Paulus. Maar dat is een gave. En je weet wel, als je een gave geeft, dan voel je je daarna goed. Vooral als je het idee hebt dat het ook wat uitwerkt. Dus je geeft 100 euro ergens aan een goed doel. En dan denk je van, nou, heb ik toch maar weer mooi gedaan. Weet je wel? Maar dat is een gave. Maar Paulus heeft het hier dus niet over een gave, hij heeft het hier over een offer. En een offer, dat geef je niet zomaar, dat kost je iets van jezelf. En in de meest ultieme vorm betekent het offeren dat je sterft. Dat je tot in de dood bereid bent te gaan. Paulus, die is op een zeker moment, in Handelingen wordt dat beschreven, dan is hij op zijn laatste zendingsreis, blijkt het dan achteraf te zijn, dan is hij op weg naar Jeruzalem. En dan heeft de Heilige Geest heeft hem al duidelijk gemaakt dat hij daar gebonden zou worden en zo. Nou, hij is op weg naar Jeruzalem en dan ontmoet hij onderweg nog de oudsten van Efeze. En dan zegt hij tegen hen, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, zegt hij dan. Daar zie je dus al dat Paulus die gezindheid van Christus had. He, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Als het er echt om gaat, zegt hij, dan ben ik bereid te sterven. Hij zegt het ook precies goed natuurlijk. Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, want God achtte dat leven wel kostbaar. Net zoals dat God ook onze levens kostbaar acht. Maar Paulus zegt, voor mij persoonlijk acht ik het als niet kostbaar. En hier, want hij gaat, wat ik net beschreef, in handelingen gaat hij naar Jeruzalem, daar wordt hij gevangen genomen en uiteindelijk komt hij weer in Rome terecht en dan schrijft hij dit. En dan schrijft hij dus ook vers 17 hier van hoofdstuk 2 en dan zegt hij, ja, als ik nou als plengoffer uitgegoten word over het offer en de bediening van uw geloof, ja, wat moet ik dan doen, zegt Paulus, moet ik dan huilen of zo? Nee, zegt hij, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. He, dus als het inderdaad zover zou komen dat zij zou moeten sterven, dan is Paulus verblijd. En het kwam nog niet zover. Naar alle waarschijnlijkheid is Paulus ook na zijn vrijlating naar Filippi gegaan, zoals hij dat ook schrijft en wenst in vers 24. Ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf spoedig zal komen. Waarschijnlijk is dat ook gebeurd. Daarna is hij nog een keer gevangen genomen en dan schrijft hij, nou word ik als een plengoffer geofferd. En nu is het tijdstip van mijn verscheiden, is nabij. Het tijdstip van mijn ontbinding, dan heeft hij het echt over zijn dood. Gezindheid van Christus, broeders en zusters, is dat. En ik denk soms wel eens, hè, als je dat allemaal zo leest, dan denk ik wel eens van, ik wou dat ik maar een fractie had van hoe Paulus daarin stond. Nee, misschien heb je dat ook wel eens. Je denkt van, nou, dit is eigenlijk zoiets ongelooflijks. Ja, en dan schrijft hij ook nog van, volg mij na, gelijk ik Christus navolg. Hè? Ja, weet je, dat is, het is uiteindelijk ook allemaal genade, hè, waar je in leeft en hoe je erin staat en hoe je ermee leeft. En het is vooral ook dat God in zijn genade die dingen inwerkt in ons leven. Dus we hoeven daar ook helemaal niet krampachtig over te doen. De Heer die leidt het, de Heer die gebruikt het. En we mogen daarin voorbeelden vinden van alles. Van alles wat betreft het leven dat we mogen leven in deze wereld. Het grootste voorbeeld van vernedering, dat hebben we vanavond gelezen en vorige keer, dat is natuurlijk het offer van de Heer Jezus Christus. Dat begon al met de vernedering vanuit de gestalte Gods naar de gestalte van een dienstknecht, een slaaf, een doulos. Het is de enige keer in het Nieuwe Testament dat het woordje knecht, doulos, op Christus wordt toegepast. Nou, als dat de enige keer is in het Nieuwe Testament, dan moet het wel bijzonder zijn. Hij heeft zich vernederd eerst vanuit de gestalte van God naar de gestalte van een mens, een slaaf. Wij kunnen denk ik dat ons ook niet altijd helemaal voorstellen hoe dat moet geweest zijn voor de Heer Jezus. Dat je dan als mens op aarde bent, maar je bent ondertussen wel uit God geboren. En dan moet je, dat staat ook ergens, hij heeft al de tegenspraak van zondaren tegen zich verdragen. Dat is al een vernedering op zich. Maar dan vernedert hij zich vervolgens nog verder tot aan het kruis op Golgotha. Nou, dat is Christus gezindheid. En daarvan zegt Paulus van, nou, als ik nou als plengoffer uitgegoten word, dan ben ik blij. Laat mij dan maar dat toegevoegde offertje zijn. Maar dat offeren betekent wel sterven voor de apostel. En dan zegt hij, ik verblijd me. Nou, en uiteindelijk mogen wij in ieder geval ook weten dat, ja, hoe het ook loopt of gaat in ons leven, dat het einde van ons leven hier op aarde, dat is in Gods ogen in ieder geval nooit het einde. Want in feite begint het dan pas. Tot zover, broeders en zusters. We gaan de Heer weer danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken. Heren, voor uw nabijheid, voor uw zorg, voor uw woord, voor Ja, alles wat u daarin belooft en zegt. En we danken u, Heere, dat we door uw woord meer mogen ontdekken, Heere, van wat uw plan is. Ook meer mogen ontdekken van wie u bent. Heer, en dan komen we toch wel steeds tot de conclusie, Heere, en mogen we dat ontdekken dat u zo goed voor ons bent, dat u zo genadig in ons leven werkzaam bent. En dank u wel, Heer, dat we het daarin ook juist van u verwachten mogen, want u bent het die het willen en het werken in ons uitwerkt of inwerkt. Heer, en wij snappen dat misschien niet altijd helemaal hoe dat zit en hoe dat werkt, maar Heer, we mogen in de grote lijn van ons leven toch ontdekken, Heer, dat u terugkijkend op dat leven er altijd bij was. Heer, en dat u ons gebracht hebt tot op het moment waar we nu zijn. Heer, en dat u ook zo verder gaat. Vader in de hemel, we danken u daarvoor. Dank u wel, Heere, voor zoveel liefde, Heere, die u getoond hebt in de Heer Jezus, dat hij in deze wereld kwam en dat hij zijn leven heeft gegeven als een offer, als een losprijs, ook voor ons. Heer, en zo mogen we voortaan ook leven, wetend dat we verlost zijn, dat we een nieuw leven hebben ontvangen. Heer, en dat we in dat nieuwe leven meer en meer mogen ontdekken hoe rijk u ons gezegend hebt in Christus. Dank u wel daarvoor. Heer, zo willen we elkaar ook weer aan u opdragen en toevertrouwen in uw genade. Heer, we bidden dat we ook tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Heer, en dank dat we ook daarin mogen weten dat u altijd nabij bent. We danken u daarvoor, Heer, uit genade. Amen. Amen.